En we gaan het deze avond dus hebben over het Koninkrijk van de Hemelen. De vorige keer hebben we het gehad over de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Ben daar volgens mij vrij rustig doorheen gegaan. In ieder geval de gedeelte in Genesis waar die beloften aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan worden. Die hebben vrij uitgebreid bezien, hoewel daar nog wel meer over te zeggen valt. Maar die beloften worden telkens weer herhaald aan die drie aartsvaders. Ben met 7 mijlslaarzen toen door de geschiedenis van Israël gegaan om te zien waar die beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn, waar die in uitmonden. Een koninkrijk, een Israëlitisch koninkrijk onder heerschappij van Israël dus, maar met de Messias op de troon. Wat ik nu wil doen is dus weer 1 of misschien wel meerdere stapjes terug doen. En gaan kijken naar het koningschap. Want we hebben het over een koninkrijk. Nou, daar hoort koningschap bij. Dat koningschap werd beloofd aan onder andere aan David. Het huis van David, het koningshuis van David. Dat gaan we straks dan ook wel zien. Maar ook dit wordt natuurlijk weer een avond waar veel meer over te zeggen valt. Ik werd vandaag gebeld door een meneer naar aanleiding van een advertentie in De Brug of een van de andere lokale blaadjes. Waarin ik deze bijbelstudies aankondig, als ze het willen plaatsen in ieder geval. Tot dusver lukt dat aardig. Die haalde ook wel dingen naar voren over dat koninkrijk. Toen zei ik ook, er valt heel veel over te zeggen. Van waar is dat koninkrijk nu? De meneer haalde een tekst aan dat de Heer Jezus zegt, het koninkrijk Gods is in uw lieden. Nou, dat betekent natuurlijk al dat als het in ons is, dat het in ieder geval voor de wereld niet zichtbaar is. Maar de schrift belooft en voorzegt een geopenbaard koninkrijk hier op aarde. Wat ik vanavond wil doen is die lijn van Abraham, Isaac en Jacob, die we vorige keer hebben opgepakt, van letterlijke beloften, die wil ik doortrekken. Letterlijke beloften van koningschap, een letterlijke troon in Jeruzalem, een letterlijk Israëlitisch wereldrijk, om het even zo te noemen. En dat noemt de schrift, maar dan loop ik wat vooruit op de zaak, het koninkrijk van de hemelen. Wellicht is die term sowieso wat beter bekend onder het koninkrijk der hemelen. Ik heb het expres uit elkaar getrokken, die naamval, en het koninkrijk van de hemelen van gemaakt. Omdat die term het koninkrijk der hemelen, dat die zo lekker ingeburgerd is natuurlijk. En dat we er eigenlijk al niet meer bij nadenken van wat is dat nu precies. Ik heb er niet veel vertalingen op nagekeken, maar de Statenvertaling en de NBG-vertaling zijn natuurlijk oude vertalingen. Die hebben allemaal het Koninkrijk der Hemelen. Maar de herziene Statenvertaling is een vrij recente vertaling. Dan zou je zeggen, die hebben het zo weergegeven, want dat doen ze namelijk met alle naamvallen. Die trekken ze uit elkaar in iets meer hedendaags Nederlands. En dat hebben ze bij deze term dus niet gedaan. Ja. Ik denk dat ze dan toch bang zijn om een vertrouwde, ingeburgerde, in ons jargon, een ingeburgerde term om die geweld aan te doen, om het zo te zeggen. Het Koninkrijk der Hemelen, in de herziene Statenvertaling. Maar de herziene Statenvertaling die is uit 2005, 2010, in ieder geval vrij recent. Ik ben dus tamelijk verkouden, dus mijn stem gaat het wel redden, denk ik, maar excuseer ik me alvast, dus ook voor de luisteraars die dat later nog eens terugluisteren, als ik in dat microfoontje sta te proesten. Ik kan er weinig aan doen, eerlijk gezegd. Ik pak de draad op in 2 Samuel 7. Daar wordt gesproken van koning David. En die koning David, die was bekend om de, oorlogen die hij gevoerd heeft, de volkeren die hij onderworpen heeft. En dat lezen we voornamelijk in 1 en 2 Samuel. Hier zijn we dan in 2 Samuel 7 terecht. Maar op een gegeven moment is David klaar met oorlog voeren, met het onderwerpen van vijanden. Dat lees je ook in vers 1 en heeft hij heeft rust. En dan, dan vat ik de volgende vers even samen. Maar wat David dan doet, is hij kijkt om zich heen en dan zegt, ik woon in een mooi paleis. En de ark van God, die woont tussen de gordijnen, tussen de doeken. Hè, met andere woorden, laat ik voor God ook een huis bouwen. Dat is toch het minste wat ik kan doen voor die ark. Nou, en dan spring ik door naar vers 11. Overigens, dat zeg ik er dan even bij, David was niet degene die uiteindelijk die tempel zou bouwen. Hè? Dat lezen we ook elders in de schrift. Het was niet aan David gegeven om dat te doen. Hij mocht dat niet doen, omdat hij, dat lezen we op andere plaatsen ook. Hij had bloed aan zijn handen, hij had vele oorlogen gevoerd. En de bouw van die tempel zou aan zijn zoon worden gegeven, die opdracht, aan Salomo. Zijn naam betekent shalom, hè? Salomo, Shlomo, betekent ook vrede. Dus hij zou als de vredevorst zijn tempel bouwen. Nou, wat dat betekent, daar komen we nogal op. Maar eigenlijk zegt David van, ik wil voor God een huis bouwen. Dan zegt God tegen David in vers 11b, tenminste het tweede deel van vers 11, doch, maar u heb ik rust gegeven van al uw vijanden, ook geeft u de Heere te kennen, Yahweh geeft u te kennen, dat de Heere u een huis maken zal. Dus God draait het om, David wilde graag een huis voor God bouwen, God zei nee, ik ga jou een huis bouwen. Daar gaat dus het volgende gedeelte over. En voordat we dat volgende gedeelte gaan lezen, hè, ik heb de platte, hoe zeg je dat, de letterlijke toepassing, die gaat over Salomo. Salomo was een zoon van David, die zou de tempel bouwen. Maar het gaat ook over die andere zoon van David, zeg ik alvast op voorhand, de Heer Jezus Christus. En ik heb vaak zitten puzzelen, ik heb ook aantekeningen bij zijn, een oude Bijbel. Want dit gaat over Salomo, dit gaat over Christus, nou, dit misschien wel over Israël, dat is lastig. Dit over Christus, dit over Christus. Of over allebei. Maar we hebben de allereerste studie, toen we een soort inleidende studie hielden over het woord van God, heb ik naar voren gebracht dat al de schriften spreken van hem. Dus ik ga er in eerste instantie vanuit dat dit echt in eerste instantie puur en alleen over Christus gaat. Dat moet ik natuurlijk nog waarmaken, maar dat ga ik ook doen. Maar dat is in ieder geval mijn uitgangspunt als ik andere schriftplaatsen bezie, waarin de Heer zegt van, bijvoorbeeld tegen die Emmausgangers, zoals we gezien hebben in Lucas 24. Hij liet hun zien vanaf Mozes en van alle profeten. En ik heb ook laten zien toen dat David een profeet is, dat al de schriften van hem getuigen. Dus alles getuigt van hem. Nou, ik zei al iets over Salomo, de vredevorst. Dat is een type van Christus, een uitbeelding, een voorafschaduwing van Christus. Vorige keer ook iets over gezegd, volgens mij, waren we even in 2 Kronieken 1. Omdat Salomo daar zegt van, u heeft mij een volk gegeven, zegt hij tot God. Zo talrijk als het stof der aarde, hè, dat volk is Israël. In verband met die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob ook, omdat daar ook gesproken wordt over het stof der aarde. Maar ik heb toen ook gezegd dat daar stond ook Salomo, de zoon van David, hè, de vredevorst, de zoon van David. Ik heb ook gezegd dat het allemaal dubbelzinnig is. Dat het spreekt van hem, van Christus, de zoon van David. En ook die 1000, hè, die we bij Salomo zo dikwijls terugvinden in 2 Kronieken 1, waren 1000 brandoffers. Elders zijn er 1000 vrouwen, maar die 1000 als uitbeelding van het koninkrijk, de 1000 jaar, die lichten wel heel nadrukkelijk op bij Salomo en in de geschiedenissen van Salomo. Dus hier wordt gesproken, David wil een huis voor God bouwen. God zegt, ik ga jou een huis bouwen. Nou, daar is de toon wel mee gezet, denk ik. Dan staat er dan ook in vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Nou, inderdaad, dat gaat ook over Salomo. Ook, zeg ik erbij. Maar, vorige keer hadden we het ook over het zaad. Hier wordt gesproken over het zaad van David. Vorige keer hebben we ook gesproken over het zaad van Abraham. Toen hebben we ook gezien, dat is Isaac. Isaac was nageslacht van Abraham. Maar we hebben ook gezien dat in Galaten 3 of 4 is het, dat het zaad van Abraham, als het erover gaat, Christus is. Dus die termen, die beschrijvingen, ja, die zijn altijd dubbelzinnig. En het taalgebruik dat we hier lezen, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, gij met uw vader ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Nou, dat bepaalt ons ook weer gelijk bij de opstanding van Christus. Het zaad van David, de zoon van David, die God ook zou doen opstaan. Ja, en uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Daar zegt Peter dus dit over. Dit gaat over David. Nadat Peter dus het Joodse volk toespreekt, een aantal psalmen voor het voetlicht brengt. En dan zegt hij, daar hij nu een profeet was, David, en wist dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht zijn ellende op zijn troon te doen zitten. Hier staat, zo zal ik zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Nou, die gelijkenis met deze termen, hè, de vrucht zijn ellende op zijn troon te doen zitten, die ligt er wel erg dik bovenop. En David heeft dan ook in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Christus, zegt Petrus hier in Handelingen 2. David wist dat iemand uit zijn lendenen, hè, die uit zijn lijf voortkomen zou, op zijn troon zou zitten. En hij schreef psalmen over dood en opstanding. Maar David had het niet over zichzelf. Hij wist dat er iemand, één, uit de vrucht zijn ellende op zijn troon zou zitten. En hij heeft dan ook gesproken, hij heeft in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Christus, de zoon van David. Vers 13, die zal mijn naam een huis bouwen. Nou, Salomo bouwde de tempel, hè, dat huis van God. Maar ook Christus bouwt zijn huis. Want de gemeente, de ecclesia, het uitroepsel, dat volk dat God in deze tijd waarin wij leven verzameld uit de heidenen, uit de natieën, zonder onderscheid. Ook dat wordt een huis genoemd. Bijvoorbeeld in Efeze 2. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. He, wij delen in dat huis, we zijn huisgenoten. Op welke gij mede gebouwd wordt tot een woonstede, een woonplaats of een woonhuis, Gods, van God, in geest. Dat wil zeggen, een geestelijk huis. Hè? Een woonstede Gods, een woonstede, een woonhuis van God in de geest. Dus een geestelijk woonhuis van God, dat is de gemeente. Dat staat hier. Dat zegt dit schriftgedeelte. Onder andere dit schriftgedeelte. Want we vinden dat nogal vaker. He, bijvoorbeeld in Hebreeën 3 is het, meen ik, Christus, wiens huis wij zijn. Zegt de schrijver van de Hebreeënbrief daar. En God zou dit huis van David bouwen. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen. Ja, tot in eeuwigheid. Ik heb hier, voor degenen die dat nog niet gezien hebben, Dit heet een interlineair. Dat wil zeggen dat we hier de Hebreeuwse tekst vinden, zoals die in Hebreeuwse letters is opgeschreven. Ik heb hem overigens nu ingesteld op van links naar rechts, omdat ik dat gewoon wat makkelijker lezen vind. Hebreeuws is van rechts naar links, wordt dat geschreven. Maar je kunt het in het programmaatje, in de instellingen, van links naar rechts zetten. Ja, dat zijn we toch wat beter gewend, dus ik heb er maar voor gekozen om dat te doen. En ook al zet je hem van rechts naar links, tot naam van mij moet je toch van links naar rechts lezen. Dus uiteindelijk ben je toch weer van links naar rechts aan het lezen. Dus ik denk, ik stel hem maar in op van links naar rechts. Dat is wat makkelijker. Maar hier is dus, dit is de Hebreeuwse tekst. Dit zijn die Hebreeuwse woorden overgezet in onze letters. Zoals wij die kennen, ons alfabet. En dit is een letterlijke concordante weergave van die Hebreeuwse letters. In het Nieuwe Testament van de Griekse letters, zeg ik, maar ik bedoel de woorden. Dat wil zeggen dat woord huis, kennen we wel van Bethlehem, hè? Dit zal dan altijd zoveel als mogelijk, dat is concordant, met huis vertaald worden. Hè? In een vertaling zie je vaak dat, tenminste vaak zie je regelmatig dat men concessies doet aan leesbaarheid of andere zaken, zoals theologie bijvoorbeeld. En dan vertaalt men het opeens wat anders. Ja, ik zeg dat even met een glimlach, maar zo leuk is het eigenlijk niet. Maar hier wordt voor gekozen in zo'n concordante interlineair om zoveel als mogelijk hetzelfde Hebreeuwse woord met hetzelfde Nederlandse woord weer te geven. Nou, we waren aan het einde van het vers gekomen. Die zal mijn naam een huis bouwen. Ik zal de stoel van zijn koninkrijk, de troon van zijn koninkrijk, bevestigen tot in eeuwigheid, zeggen de vertalingen. Maar het is tot aan, tot in, de. Ja, wij moeten daar een lidwoord voor zetten, maar tot in aion, tot in de aion. En een aion, ik ga er nu niet te diep op in. Dit is overigens gewoon een Nederlands woord, aion. Misschien heeft u het nog nooit gehoord. De betere, de wat uitgebreidere woordenboeken, die kennen dit woord wel, aion. Hè, met of zonder aatje. En soms wordt het gewoon met eon wordt het geschreven. Maar dat betekent een tijdperk. Een tijdperk met een begin en een einde. Waarom zeg ik dat? Nou, omdat het precies het tegenovergestelde is van wat in de vertaling staat. Want in de vertaling staat eeuwigheid en dat heeft geen begin en einde. Dan zouden alle alarmbelletjes moeten gaan rinkelen. En als we kijken in het Nieuwe Testament, daar heeft dit woord olam, is het Hebreeuwse woord, heeft een equivalent, een Grieks equivalent. Dat is het woord aion, met een i, aion. Dat is een Grieks woord. Daar wordt het dan ook vertaald met eeuw en eeuwigheid. Maar ook met wereld. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat is het laatste vers van Matthäus. Maar als men het consequent vertaald had, had men gezegd, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuwigheid. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want een eeuwigheid heeft geen einde. Dus er is nogal wat mis in die vertalingen. En nu ga ik aan klantenbinding doen, want ik wil het daar over 2 weken over gaan hebben. Dus dat is de teaser voor de komende Bijbelstudie. Ja, we komen het straks nog een keer tegen in het schriftgedeelte. Ik noem het nu alleen. Maar ja, het is wel een. Hoe moet ik dat nou zeggen? Altijd netjes houden natuurlijk, dat wil ik ook graag. Maar er is wel een zootje van gemaakt als je naar deze woorden gaat kijken. Heel veel theologie aan opgehangen. En daar moeten we het echt eens over gaan hebben en vrij uitgebreid. En nou ja, daar heb ik de volgende keer voor gereserveerd. Ik heb nog zitten twijfelen of ik dat nu ging doen of de volgende keer. Maar ik had nu zoiets, ik wil eerst die lijn van Abraham, Isaac en Jacob eens doortrekken naar David en naar het Nieuwe Testament. En nog even die lijn vasthouden voordat ik dit uitstapje maak. Maar dit is wel een zeer belangrijk uitstapje. Hè, want of het woord nu betekent wereld, eeuw of eeuwigheid, daar hangt wel wat vanaf. Eeuwig wel of eeuwig wee bijvoorbeeld. Hè, is dat tijdelijk, een tijdperk, of is dat een eindeloos verhaal. En dus een hopeloos verhaal. Nou, tot zover over de Ionen. En volgende keer dus tamelijk uitgebreid, voor zover dat kan op één avond. Ja, God zou het huis van David bouwen. En dat zegt hij hier ook. En die zal mijn naam, vers 13, die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in de eeuw. We vinden dat koningshuis van David, vinden we bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament ook genoemd, hè, waar de Heer Jezus Christus zich aandient als de zoon van David. En er wordt dan ook gezegd dat Jozef, zijn vader, zijn wettige vader, Jozef ging ook op van Galilea, Lucas 2 vers 4, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Hij was dus uit dat koningshuis. Een mooi woord daarvoor is dynastie. We gaan dat straks ook nog zien in Matthäus 1 bijvoorbeeld, waar een geslachtsregister van de Heer Jezus staat. Ja, daar wordt hij dan ook genoemd de zoon van David. Daar vinden we die hele lijn van die troonopvolgers, want daar gaat het uiteindelijk om. Opvolgers op die troon van David en de Heer Jezus Christus was de wettige troonopvolger van koning David. Van deze koning David waarover we lezen in 2 Samuel 7. En Jozef was dat dus ook, als de vader van Jezus. Vers 14, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Ik lees nog even verder. Dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Dat tweede gedeelte, hè, dat is wellicht wat lastiger toe te passen op de Heer Jezus Christus. Maar van dat eerste gedeelte, hè, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Ja, daarvan kunnen we met de volle 100% zekerheid zeggen dat het over Christus gaat. Want het is de schrijver van de Hebreeënbrief die dit vers aanhaalt. Als het gaat over Christus in Hebreeën 1, dit is de opening van de brief, daar wordt gesproken van de Zoon. God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de Zoon. Voortijds had hij gesproken door de profeten, staat er ook nog bij, zoals David. Maar hij spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. En dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrieven uitleggen dat deze Zoon voortreffelijker is. Dat heeft de Statenvertaling, geloof ik, voortreffelijker. Letterlijk staat er beter. Hier staat machtiger. Zoveel machtiger geworden dan de engelen. De Zoon heeft een hogere positie ontvangen dan de engelen. Ik heb het woordje beter heb ik even veranderd. Dat doe ik niet met elk woord waarvan ik vind dat het beter vertaald had kunnen worden. Maar beter is een sleutelbegrip in de Hebreeënbrief, omdat het volgens mij een keer of 14 voorkomt. Een beter verbond. Een beter dit, een beter dat. Nou, zoek ze maar eens op met een concordantie. Maar hier gaat het over de Zoon die beter geworden is dan de engelen. Verderop in de Hebreeënbrief gaat het over dat hij beter is dan Mozes. En een hoger priesterschap heeft ontvangen dan Aaron. Hè. Al die dingen worden vergeleken met zaken van het oude verbond. Christus wordt vergeleken met de zaken van het oude verbond, die slechts een schaduw zijn van hem. Een voorafschaduwing. Maar hier wordt gezegd, zoveel beter geworden dan de engelen als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel, als aandeel ontvangen heeft. Immers, tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd? Dat zegt hij in Psalm 2. Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. En wederom, of nog een keer, oftewel ik haal nog een schriftplaats aan, zegt de schrijver. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Nou, dat is dus die schriftplaats uit 2 Samuel 7 vers 14. En daarvan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, waarvan ik denk dat het Paulus was. Die zegt, dit gaat over Christus. Deze schriftplaats in 2 Samuel 7, die spreekt van Christus de zoon die beter is geworden dan de engelen. Hij heeft namelijk als zoon de naam gekregen boven alle namen. Dat is weer een ander schriftgedeelte. Maar hier staat dan dat hij een uitnemender naam heeft ontvangen. En naam moet je niet per se denken aan de naam Jezus. Maar ik denk dat je eerder moet denken aan een naam als titel. Want het gaat hier over de zoon. En de zoon is een titel, een erfgenaam. Dat is ook een naam, hè? Als wij zeggen van, nou, dat is een man van naam. Dan hebben we het niet over iemands naam, maar over iemands positie of de titel die hij heeft. Ja, dan dat vers 14b. De Statenvertaling heeft de welke als hij misdoet. En dat kunnen we wellicht niet zo makkelijk op Christus betrekken, want hij heeft niks misgedaan. Hij heeft niet gezondigd. De concordante weergave heeft in verdorven handelen van hem, of in zijn verdorvenheid. Ja, en ook dat is natuurlijk erg lastig op Christus toe te passen, zo op het eerste gezicht. Want hij deed niets mis, hij was niet verdorven. Maar we vinden wel in de schrift dat de Heer Jezus Christus zich vereenzelvigt met zijn volk. Ook verschillende typen, hè, nu we het toch over type hebben, of ook verschillende typen van Christus doen dat. Hè. Daniel, die schuldbelijdenis doet voor zijn volk als type van Christus, als middelaar tussen God en mensen. Maar we lezen ook in de schrift dat de Heer voor ons tot zonde gemaakt is. 2 Korinthe 5 is dat. Dus hij is voor ons tot zonde gemaakt. Hij is gestorven voor onze zonde. We lezen zelfs, Romeinen 8 is dat, dat hij kwam in gelijkheid, het staat de vertaling, in gelijkheid des zondigen vleesers. Dus in gelijkenis van zondig vlees kwam hij. Hij heeft zichzelf ontledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen, van een slaaf. En het loon van de zonde is de dood. Dus, nou ja, het is niet het onderwerp, dus ik ga wat snel erheen, maar ik wil die dingen toch genoemd hebben. Dat het ja, toch wel op Christus toe te passen is. Dat wil ik er eigenlijk toch maar mee zeggen. Zijn verbrijzeling behaagde God ook, zien we in Jesaja 53. En hij is met de overtreden geteld geweest, ook zo'n tekst. Dus in positie is hij wel degelijk de... Ja, je moet altijd je woorden wegen natuurlijk als je zulke dingen zegt. Maar hij is wel de weg gegaan van de zondaar. En hij is aan zijn eind gekomen als een zondaar. Hij kwam in gelijkheid van zondig vlees, enzovoorts, enzovoorts. Nou ja, dat ter overdenking. Vers 15, maar, of gewoon en, het is een voegwoord, Hebreeuws voegwoord. Mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk, komt hij weer, tot in eeuwigheid, tot in de eeuw, voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn in eeuwigheid. In de eeuw. We zagen vorige keer dat aan Abraham een land werd beloofd, tot in eeuwigheid. Nou, ik durf dat zo wel te stellen, Abraham had nog nooit gehoord van een eeuwigheid, die had wel gehoord van een eeuw, een aion, een toekomend tijdperk, waarin hij zou opstaan. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Maar hier staat dat God David een koningshuis zou bouwen tot in de eeuw, tot in die toekomende eeuw. Dat ligt een term die u kent uit de schrift. We leven nu in de tegenwoordige boze eeuw, de tegenwoordige boze aion. Niet de tegenwoordige boze eeuwigheid. Nee, de tegenwoordige boze aion, de tegenwoordige boze tijdperk. Het zal opgevolgd worden door de toekomende aion. Namelijk een aion waarin niet de God van deze eeuw regeert, namelijk de Satan, maar waarin Christus zal regeren. Nou ja, ik praat er graag verder over, maar dat gaan we dus echt volgende keer doen. Ja, God zou David een huis bouwen, een koningshuis tot in de eeuw. Nou, die belofte zien we hier. Belofte natuurlijk van toepassing op Salomo, maar in hoogste en dus in eerste instantie op de Heer Jezus Christus. Laten we naar Daniël gaan. Ik heb nogal meer schriftplaatsen waarin die belofte aan David gegeven wordt en waarover daarvan gesproken wordt. Ik zeg altijd, zoek eens met behulp van die tekstverwijzingen de andere schriftplaatsen op. Dan komt u ze vanzelf al tegen. Dan kom je vaak al een heel eind. 2 Samuel 23 is bijvoorbeeld zo'n schriftplaats waar ook die belofte aan David een verbond wordt genoemd. Abraham, het verbond van Abraham kennen we allemaal. Maar ook de belofte aan David wordt een verbond genoemd. Nou, hier had ik me al voor geëxcuseerd. Daniël 2. En in Daniël, ons onderwerp is het koninkrijk van de hemelen. In Daniël wordt God de God des hemels genoemd, oftewel de God van de hemel. Ik heb niet gekeken hoe de herziene statenvertaling dat weergegeven heeft, maar ik kan me zo voorstellen dat ze daar wel de God van de hemel gemaakt hebben. Bijvoorbeeld in Daniël 2 vers 37 lezen we over de God des hemels. Ik weet niet in hoeverre u het boek Daniël kent, maar het boek Daniël we lazen zojuist in Samuel de belofte aan David dat hem een koningshuis gegeven werd. De belofte van een koningshuis gegeven werd. Maar, aan Juda, aan het koningshuis van David, maar in Daniël is Juda in ballingschap. Dus geen koningshuis van Juda. En in Daniël wordt dat koningschap, dat koninkrijk dat gaat naar Babel. He, en we lezen dan ook diverse visioenen, dromen, beelden van opeenvolgende wereldrijken met als hoofdstad, niet Jeruzalem, zoals aan David was beloofd, maar Babel. En dat boek Daniël beschrijft hoe het koninkrijk weer terechtkomt bij de laatste erfgenaam, Christus. Het is nu weg bij Juda, het is naar Babel. Het boek Daniël beschrijft hoe dat weer terug gaat komen bij Jeruzalem, bij dat koningshuis van David. En dus bij Christus. Ja, uiteindelijk komt dat weer terecht bij de zoon van David. En we vinden in Daniël 2, dat is tamelijk bekend, hè? Echt een zondagsschoolverhaal. Een droom van Nebukadnezar van een groot beeld. Een hoofd van goud. En nog wat andere metalen in dat beeld. Zilver, koper, ijzer en ook ijzer en leem. En vervolgens zegt Daniël tegen Nebukadnezar, want zijn droom was het. Ik ga er maar vanuit dat u de geschiedenis kent. U bent dat gouden hoofd. He, u bent dat. U bent als heerser van dit wereldrijk, bent u dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan en daarna weer een ander enzovoort. Maar we lezen dan in vers 45, nee in vers 44... dat dat beeld, ik vat het even samen, verpulverd wordt door een steentje dat van de berg afrolt. En steeds groter wordt en het beeld verpulvert en vermaalt. En die steen, die vervult de gehele aarde. In vers 45, dan maak ik natuurlijk een hele grote sprong in dat hoofdstuk. In vers 45 wordt uitgelegd. Wordt de uitleg van die steen gegeven. Maar in vers 44 wordt de daadwerkelijke uitleg gegeven. En daar staat dan ook: in de dagen van die koningen, het gaat over de koningen van het laatste wereldrijk waarover zojuist gesproken is, 10 tenen. Ik kan natuurlijk niet op al die details ingaan, maar dus wellicht dat daar wat blijft hangen. Maar in ieder geval in de dagen van die koningen, de koningen van dat laatste wereldrijk, zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat ook hier in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. Dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en het er niet doen, maar het zal zelf in alle eeuwigheid bestaan. Voor de Aionen zal dat koninkrijk bestaan. Nou, hier wordt dus uitgelegd wat die steen die naar beneden rolde van die berg en die dat beeld, wat een uitbeelding is van al die wereldrijken die elkaar zouden opvolgen. Die steen die verpulvert en vermaalt al die wereldrijken en die vervult de gehele aarde. En hier wordt uitgelegd, hier wordt de uitleg gegeven van die steen, dat een koninkrijk is. Die steen is dus een koninkrijk dat tot in de aion, in de eeuwigheid, niet zal verstoord worden. Maar hier gaat het erover dat de God des hemels, letterlijk staat er de God van de hemelen, die zou een koninkrijk verwekken. Nou, hoe heet een koninkrijk dat verwekt wordt door de God van de hemelen? Dat heet het koninkrijk van de hemelen. En ik zeg dat maar vast, omdat we straks die term in het Nieuwe Testament ook tegenkomen. In de dagen van die koningen zal de God van de hemelen een koninkrijk verwekken dat tot in de aion niet zal verstoord worden. En God zal dat ook verwekken. Ook hier weer zo'n verborgen aanwijzing dat het tot stand komt door opstanding. Letterlijk staat ook zoiets als oprichten. Want die steen, die rots, die vinden we talloze keren in de schrift. Dat is natuurlijk Christus. Denk aan de steen waar Jacob, wat vorige keer over Jacob, waar Jacob zijn hoofd op legde. Hij legde zijn hoofd te rust op de steen. Nou, als je hem kent, dan heb je rust. Dan kan je hoofd op te rusten leggen. En ook je denken, wat zich in het hoofd afspeelt. Ja, dat zou daar zijn, bij Christus. Dat zou op die rots gebouwd zijn, op die rots gelegen. Maar we hadden het net over David, en die had ook stenen, 5. En daarmee velde die reus. Dus ook die steen of de rots, dat komen echt talloze keren tegen in de schrift. De steen die door de bouwlieden verachtelijk was een plaats ontzegd. En die, dat is Christus. Dat zegt de schrift ook onomwonden. Maar hier wordt dus dat koninkrijk aangekondigd dat al die wereldrijken met Babel als hoofdstad teniet zal doen. En dat, dan wordt er ook gezegd, dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Dat is ook weer een verwijzing dat het een Israëlitisch koninkrijk is. Maar dat ga ik u straks laten zien in Daniël 7. En dat koninkrijk zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Nou, laten we dan maar gelijk doorbladeren naar Daniël 7. Daar vinden we ook weer een droom, was het, dacht ik. Ja, of een visioen. Van Daniël zelf. Van 4 dieren dit keer, geen metalen, maar dieren. Een leeuw, een beer, een luipaard. En het vierde was een verschrikkelijk en gruwelijk monsterachtig dier. We vinden die beschrijving van die dieren overigens ook weer in Openbaring 13. Ik haak even aan in vers 13. Daar staat, verder zag ik in de nachtgezichten, oftewel zijn droom of het visioen, hoe je het maar wilt noemen. En ziet, er kwam een met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, en zij deden hem voor dezelfde naderen. Kijk, die oude van dagen, dat is God. Dat is wel duidelijk uit de geschiedenis, denk ik. En daarom wordt hij ook vaak zo afgebeeld als een oude man met grijs haar. En er staat ook een omschrijving van hem bij, met als vers 9. Maar ik wil toch even ergens op wijzen dat die term oude van dagen, dat er eigenlijk letterlijk iets heel anders staat. Er staat zoiets als de verplaatser van dagen. Hier ziet u dat. De verplaatser van dagen. Of de overzetter van dagen. Wij leven nu, ik had het net over de boze aion, maar de schrift noemt het bijvoorbeeld ook de dag des mensen. De dag, tijdperk waarin de mensen regeert en waar mensen elkaar oordelen. Maar er zal een tijd komen dat dat de dag des mensen ten einde komt en dat de dag des Heren aanbreekt. Nou, ik denk dat daar die term overzetter of verplaatser vandaag naar verwijst. Want daar gaat het dan ook over in het schriftgedeelte. Het einde van al die aardse koninkrijken en het begin van een koninkrijk vanuit de hemel. Ik zag in de nacht gezichten, ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Nou, ook weer een verwijzing natuurlijk naar Christus, de zoon des mensen. En hij kwam tot de verplaatsen, de overzetten van dagen. En ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Christus wordt gegeven heerschappij, eer en het koninkrijk. Dat koninkrijk dat in dit visioen, uitgebeeld door allerlei dieren, bij aardse koninkrijken terecht was gekomen. En dat hier bij Christus terecht komt. Het koninkrijk, hem werd gegeven heerschappij, eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, naties en tongen eren zouden. Zoals tegen Abraham gezegd was, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Ja, een heerschappij van een heerschappij, een rechtsmacht van aion, van de eeuw. Die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En dat koninkrijk, het komt met de wolken van de hemelen, dus het komt ook hier weer uit de hemel. Maar het bevindt zich wel degelijk op aarde. Alle volken, naties en tongen zouden hem eren. En zijn heerschappij is een heerschappij voor de aion. Nou ja, ik moet verder. Ik wilde nog wat zeggen over dat niet vergaan zal en niet verdorven worden, maar dat dat laat ik dan even gaan. Vers 17 vinden we nog een beschrijving. Tenminste, vers 18. Maar vers 17 lees ik dan even mee. Deze grote vier dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. Ik beweerde dat al iets te voorbarig, dat het gaat om dat die dieren koninkrijken uitbeelden. Maar hier staat het, het zijn koningen. Nou ja, een koning is een koning omdat hij een koninkrijk heeft. Die uit de aarde opstaan zullen. En dan vers 18. Maar de heiligen der hoge plaatsen, zegt de Statenvertaling, de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen en zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Nou weet ik niet wat eeuwigheden zijn, maar ja, dat blijkt ook nog in het meervoud te kunnen zelfs. Ja, ik zeg het wat cynisch, maar ik kom het nu al erg vaak tegen natuurlijk in al deze schriftplaatsen. Maar letterlijk staat er tot in. Ze zullen het rijk bezitten tot in de aion. Ja, tot in of tot aan de aion van de aionen. En de aion van de aionen is een tijdperk dat uitsteekt boven al die andere tijdperken. Zoals wij kennen de Heer der Heren, de Koning der Koningen, het Lied der Liederen. En hier is het de aion van de aionen. Dus de meest uitnemende, de belangrijkste aion, belangrijkste tijdperk. De heiligen der hoge, letterlijk staat er gewoon de heiligen van de Allerhoogste. Heiligen zijn natuurlijk gelovigen. Gelovigen worden in de Bijbel, in de schrift, heiligen genoemd. En hier vinden we de heiligen van de Allerhoogste. En dat is in de eerste plaats Israël. Want Daniël is een boek, een profeet voor het Joodse volk. Dat vinden we talloze keer. Ik noem misschien wel het bekendste schriftgedeelte uit Daniël. Als het gaat over de profetie van die 70 weken. Dan ontvangt Daniël een visioen en dan wordt er gezegd 70 weken. is bestemd, is afgezonderd over uw volk en over uw heilige stad. Dus over het Joodse volk en over de heilige stad. Ja, dat kan maar één stad zijn, dat is Jeruzalem. en dit volk wordt dan bijvoorbeeld ook in Exodus, maar het is maar een voorbeeld, wordt dan ook daar genoemd een heilig volk. Gij zult mijn eigendom zijn uit alle volken, zegt de Exodus 19 vers 5. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn, een afgezonderd volk. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. Nou, ik heb er een tweetal schriftplaatsen onder gezet. Dat rijtje kunnen we aanvullen tot tientallen. Maar Israël is dus een heilig volk. En het wordt hier ook gezegd, een priesterlijk koninkrijk. En daar gaat het ook over in Daniël 7. De heiligen van de Allerhoogste, zij zullen dat koninkrijk ontvangen. Zullen het rijk, dat koninkrijk bezitten tot in de aion, ja, tot in de aion van de aionen. En dat betekent dan ook dat het koninkrijk, waar de Messias op de troon zal zitten in Jeruzalem, een Israëlitisch wereldrijk zal zijn. En priesterlijk zal het zijn, een priesterlijk koninkrijk, want uit Sion zal de wet uitgaan, zegt Jesaja 2 bijvoorbeeld. Uit Sion zal de wet uitgaan, het woord des Heren uit Jeruzalem. In dit volk en in hun aartsvaders zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ja, dat kun je wel zeggen als uit Sion de wet zal uitgaan, de Torah, Gods onderwijzing en het woord des Heren uit Jeruzalem. En zullen die volkeren ook optrekken naar Jeruzalem, lees je in de profeten. Dat zal een Israëlitisch wereldrijk zijn. Nou, de laatste schriftplaats voor de pauze, dat is dezelfde schriftplaats, alleen een paar versen verder. Vers 27. Wellicht een overvloede, maar daar wordt het nog een keer gezegd. Het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan de volken der heiligen, der hoge, van de Allerhoogste staat er ook gewoon weer. Welks rijken eeuwig een rijk van de olaam, van de aion zijn zal. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. De koninkrijk en rechtsmacht staat in de concordante weergave. Het rijk, de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder de gehele hemelen. Nou, hoe heet zo'n koninkrijk? Ik zeg het maar weer. Dat heet het koninkrijk van de hemelen. Is dat een koninkrijk in de hemel? Daar heb ik het nog niet echt over gehad natuurlijk. Maar als ik dat van tevoren had gezegd, was dat wellicht wat voorbarig geweest. Maar zoals we dat nu lezen, is het een koninkrijk op aarde. Zoals dat letterlijk beloofd was aan David. En zoals we die belofte vinden op het moment dat van Juda dat koningschap is afgenomen en aan Babel is gegeven. Ja, dan vinden we dat het weer terugkomt bij het rechtmatige koningshuis. En dan wordt het een Israëlitisch rijk, een koninkrijk, een priesterlijk koninkrijk. Zoals dat voorzegd is in de profeten. Hè, ik weet dat dit altijd vergeestelijk wordt, die term het koninkrijk der hemelen. Alsof dat alsof het rijk nu is in de hemel. Maar in eerste instantie is dat gewoon een rijk op aarde, een koninkrijk hier op aarde. Beloofd aan Israël, beloofd aan Juda, beloofd aan het koningshuis van David. En ik wil u dan ook na de pauze gaan meenemen naar het Nieuwe Testament. Om daar ook die term het koninkrijk van de hemelen is wat nader te gaan bezien. Maar eerst koffie.